Stemming betuigen met het heen gaan van Erika. Ze waren trouwens goede vrienden van onze oudste zoon en oudste schoondochter. We hebben echt meegeleefd met die dingen. Het heeft ons ook diep geraakt en we leven ook mee met de gemeente, met jullie. En we hopen dat de Heer jullie mag troosten en versterken in deze periode. Het is niet simpel, maar in ieder geval, we weten, de Heer is overwinnaar. En dat mogen we altijd betuigen. Maar goed, we hebben net een lied gezongen. Geest van God, waai op mij. Laat het vuur weer branden. En ik wil jullie dat niet onthouden. Ik weet niet of ik dat nog verteld heb. Ik heb al regelmatig hier gesproken. Vergeef mij als ik in herhaling zou vallen. Maar er was een periode, dus jaren geleden, was ik gastspreker in een gemeente. En wij werden, mijn vrouw en ik werden verwelkomd aan de trap onderaan. Er was in een grote zaal boven in een gemeente, een stadhuis. En toen stond die vrouw ons op te wachten, die, ja, het welkom geten enzovoort. En toen zei ze tegen ons, je hebt geluk. Zegt ze, er is hier een professor uit Leuven met laatstejaars studenten, psychologie. En die komen luisteren naar je prediking. Ik kan je zeggen, ik raakte bijna niet meer boven. Mijn knieën gingen gaan knikken. En toen dacht ik, en nu? Hè? Alleen al het idee van laatstejaarsstudenten, een professor, Jaspar heette die. En ja, ik ging hem niet meer aan elkaar. Want dat was zo'n, voor mij een uitdaging. Het was zo nieuw. En toen zat ik echt ongemakkelijk te wachten totdat ik voor de bijl zou gaan. Hè? Maar op een gegeven moment, toen ik zat af te wachten, toen was er een klein raampje, een rond raampje. En ik zat in de rij. En ik wist bij God niet waar die professor zat. Of er was veel volk. En er was een klein raampje. En in dat kleine raampje zat een witte duif te pikken tegen het raam. En je gelooft me of niet, maar dat gaf me zoveel moed. Ik moest eraan denken, aan de duif die op Jezus nederdaalde. Toen moest ik denken aan de Heilige Geest. Toen zei ik van, Heer, ik laat het allemaal los. Ik breng wat ik heb. En je kunt maar brengen wat je hebt. Meer moet je niet proberen. Anders val je in een zak, zou ik zeggen. En ik heb die prediking gebracht en ik voelde mij gedragen. Gedragen door de Heilige Geest. Dat is echt gebeurd. En aan het eind van mijn prediking deed ik een oproep. En er kwamen verschillende mensen naar voren. En de voorganger die vroeg aan mij, wil je meebidden? En wij baden. En we baden voor een man. En die man die viel op zijn knieën en begon te wenen. En toen dacht ik, ja, die man was echt aangeraakt. En nog een paar mensen waren aangeraakt. En na de dienst komt die man naar mij toe. Heeft mij de hand en die zegt, ik ben professor Jaspar. En dat heeft mij geleerd. Hoe geleerd je ook bent, wie je ook bent. We zijn allemaal mensen. Die allemaal struikelen, die allemaal moeite hebben, die allemaal problemen hebben. En die allemaal mekaar moeten eigenlijk steunen en opbouwen. Daarvoor zijn we ook samen. In de eerste plaats om de Heer te loven, te prijzen, hem te aanbidden. In de eerste plaats om wie hij is. Want dat is oneindig. Aanbidding gaat tot in het oneindige. Dat is geweldig. We hebben een geweldige toekomst. Want de Heer zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En dat is onze toekomst. En daar mogen wij naar uitzien. Daar mogen wij ons ook al in oefenen. Daarom zegt de Bijbel ook, oefent u in de godsvrucht. Het is heel belangrijk dat we daarin oefenen, dat we met elkaar. Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar, bij elkaar komen, elkaar aanmoedigen. Niet alleen in aanbiddingsdiensten of lofprijsdiensten, maar ook in gebed. Heel belangrijk, broeders en zusters. Dat is dat we regelmatig samen bidden. De grootste kamer van een gemeente zou de gebedskamer moeten zijn. Wist u dat? Heel belangrijk, want zonder gebed, Als we dingen doen en er zit geen gebed op, dan is dat een slag op het water. Dat zei onze eerste voorganger altijd. En dat heb ik altijd goed onthouden. Bidden. Bidden is eigenlijk spreken met de Heer, is relatie hebben met de Heer. En ik wil echt aanmoedigen om dat ook te doen. En ik wil misschien beginnen, dat is met Romeinen hoofdstuk 6. Want we mogen het woord niet vergeten. Romeinen hoofdstuk 6, vanaf vers 12. We zouden heel het gedeelte kunnen lezen, maar... Dus vanaf vers 12. Daar staat: laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn beheerten zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Halleluja. Wij zijn onder Gods genade. Daar mogen wij iedere keer, elk moment, mogen wij God daarvoor danken. Het moment toen ik tot de Heere kwam, dat was fenomenaal. Ik mocht tot de Heer komen. Mijn ogen hingen open. Mijn zonden werden vergeven. En ik mocht binnenstappen in het koninkrijk van God. Ik werd daar een koningskind. U werd een koningskind de moment dat u uw hart aan de Heer gaf. Dan komen wij binnen in het koninkrijk van de Heer. En wij allen komen vanuit zonde. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we in zonde geboren zijn. David zei dat ook. Dat noemen ze dan de erfzonde. Dat is iets wat we meegekregen hebben. Ik hoef heel dat verhaal niet te vertellen, die geschiedenis, niet te vertellen van Adam en Eva. Maar in ieder geval, ik wil bijvoorbeeld eens Jesaja. Jesaja was de oude profeet van het Nieuwe Testament. De oud-testamentische profeet van het Nieuwe Testament. En Jesaja in hoofdstuk 4, die zegt daar het zesvoudig wee. Ik weet niet of je dat een beetje kent. Wee hun die gemengde drank des morgen zal drinken. Wee hun die huis aan huis voegen. Zesvoudig wee. Allemaal wee met profetieën, oordeelsprofetieën. En dan een bepaald moment, Jesaja heeft een openbaring. En dan komt de Heer hem tegemoet, hij krijgt een openbaring. En weet je wat Jesaja toen riep? Nadat hij 6 keer, wee hun, toen riep hij, wee mij. Wee mij, ik ben zondig, ik ben onrein. En toen kwam een engel, een seraf, met een gloeiende kool, raakte zijn lippen aan. En de Heer zeide, nu ben je rein. Jesaja was zich bewust van, ja, dat hij een zondaar was. En weet je, dat is eigenlijk een voorbeeld ook voor ons. Hoe dichter wij bij de Heer komen, hoe meer wij zien hoe wij in elkaar zitten. Mijn vrouw en ik, we doen samen de stof af in huis. En als we de lattenstoors omhoog trekken en we doen stof af, dan zien we heel veel stof, want de zon schijnt naar binnen. Is dat al opgevallen? En dat is ook zo, als ze dicht bij de Heere komen, dan zien wij ook wel wie we zijn. En dat is belangrijk, dat is niet mis, dat is niet mis, dat is niet verkeerd. Integendeel, het is goed, onderzoek jezelf, zegt de Bijbel. En dat is heel belangrijk. Want ik wil een citaat geven vanuit... Het is niet uit de Bijbel, maar Albert Einstein, iedereen kent hem waarschijnlijk, die grote geleerde van in de tijd, die zei, wat Lucifer de mensheid wil doen geloven is, boven is beneden, onrecht is recht, slavernij is vrijheid, duisternis is licht en kwaad is goed. Zou dat niet een beetje de actualiteit zijn van vandaag? Als we de actualiteit volgen, als we kijken wat er allemaal rondom ons gebeurt, dan is dat zo actueel. Ik heb een verhaal gehoord, dat was een man in India. Die reed met zijn fiets door het bos. En ja, hij hoorde de vogels fluiten. Hij hoorde allerlei geluiden in de natuur. En daar hou ik ook van. Hè? De natuur, gaan wandelen, vogels fluiten, dat en dat. En op een gegeven moment hoorde hij niks meer. En toen dacht hij, wat is er aan de hand? Hij hoorde echt niks meer. En terwijl hij dan het rijden was, hij kijkt en hij ziet een beetje verder een slang die zich opgericht had en die zat naar een vogel te kijken. En die vogel die zat daar op zijn stokje helemaal verlamd. Want die slang die was gaan bezig met, ze noemen dat hypnotiseren. Die had dat in het zicht. Toen zei die man, ik kon het niet laten, zegt hij. Hij nam een steen en hij gooide naar die slang. Die slang schrok, die vogel schrok ook. En hij kon ontkomen. Hij, op zijn eigen vleugels, hij vloog weg. En toen ik erover nadacht, toen ik dat hoorde, eigenlijk is dat ook een beetje het verhaal toen de slang in de Hof van Eden kwam. Toen kwam hij eigenlijk, de duivel geïncarneerd in een slang, dan kwam hij en naderde hij bij Adam en Eva. Want hij had geen ander middel om daar te komen. Dat was zijn voertuig, bij manier van spreken. En toen begon de slang te spreken. En kijk wat Einstein hier zei, alles wordt omgedraaid. En dat deed de slang ook. Hij draaide de dingen om en die zei, God heeft zeker gezegd. En toen haalde hij een beetje, ja, toch een beetje waarheid, maar ook natuurlijk de leugen. En niets is gevaarlijker dan een beetje waarheid en de leugen erbij. En dat is wat wij vandaag ook zien in onze samenleving. Een beetje waarheid, maar ook heel veel leugen. En daarom juist moeten we op ons hoede zijn. Want de Bijbel die zegt heel duidelijk, waarom ik dat voorbeeld heb gegeven, de Bijbel zegt heel duidelijk, toen Kain Abel wilde gaan doden, toen zien wij, hij liep misnoegd rond, en dan komt de Heer tot hem. Want er was nog altijd goede relatie. De Heer wandelde met Adam in de hof, met Eva in de hof. En de Heer komt ook Kain tegemoet en die zegt, jongen, je loopt met zo'n lang gezicht. Wat scheelt er? Ja, maar hij antwoordde niet. En de Heer zei, pas op. Want als je slecht handelt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur. En die ziet naar je uit, hij wil jou bespringen. En de Heer zegt daar, doch, daar moet hij overheersen. Oh, dat is raar. De zonde ligt als een belager aan de deur. Het is precies of de zonde verpersoonlijkt wordt hierin. Wat laat ik in het midden? Maar in ieder geval, wij worden ook daardoor gewaarschuwd dat we altijd heel voorzichtig moeten zijn. Want als we tot geloof gekomen zijn, dan is het aanvankelijk halleluja. We zijn blij, we zijn enthousiast. Ik herinner mij, we zaten in een samenkomst. Ik zat naast mijn oudste zus. En ze was zo blij, we waren in aanbidding. Toen sprong ze recht en toen zei ze, halleluja. Haar blijdschap kon ze niet verbergen. En dat is het, hoe dichter we bij de Heer komen, dat die blijdschap van de Heer in ons mag zijn. Maar natuurlijk, na een tijdje komen wij tot een vaststelling dat er een oorlog is. En dat is wat wij vaak vergeten als christen. Er is een oorlog gaande. Weet je, toen Jezus naar deze aarde kwam, eerst als kind in Bethlehem, hij heeft getoond hoe wij mogen leven, hoe wij kunnen leven. Heeft de dingen geopenbaard zoals de wereld in elkaar zit. Heeft geopenbaard hoe wij als kinderen van de Heer daar kunnen in gaan staan. En uiteindelijk heeft hij de prijs betaald, want God is een God van gerechtigheid. En weet je, door onze zonden was er ongerechtigheid. Maar Jezus is voor ons tot zonde geworden, staat er geschreven. Heeft tussen hemel en aarde gegangen. En wij kunnen daar veel over zeggen en misschien weinig over zeggen, want wij kunnen ons niet inbeelden wat Jezus daardoor staan geeft. Je zegt, ja, hij was de Zoon van God, maar hij wist waar hij naartoe ging. Kun je dat voorstellen? Weten dat je daar eigenlijk uit elkaar gaat geslagen worden bijna. Dat je aan een kruis gaat hangen. Dat ze daar een doornen kroon, dat ze je doorstoken zullen hebben enzovoort. Hij wist dat. Maar hij heeft de grootste strijd aller strijden heeft hij gewonnen. Amen. Amen. Hij heeft onze zonde aan het kruis genageld. En die, als wij in God geloven, als wij in Jezus geloven, we nemen Jezus aan in ons hart, dan zijn onze zonden verzoend. Dan mogen wij vrij tot God gaan. Daarom juist is het zo belangrijk dat we dat regelmatig aanhalen. Adam, als we zien, toen Eva van de vrucht at, toen ze zich liet misleiden, dan stond Adam voor een heel moeilijke situatie. Als we daar dieper over nadenken, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Hij hield van zijn vrouw. En eigenlijk hing hij mee, want hij hield van zijn vrouw. Want er gebeurde nog niks toen Eva van de vrucht at. Maar toen hij at, dan hingen de ogen als het ware open. Toen zagen ze, we zijn naakt. En dat is het wat wij ook vandaag zien, broers en zusters. Dat is de zonde als christen. Wij weten drommels goed genoeg waarover het gaat. Ik moet niet veel voorbeelden geven, maar de zonde ligt ook vandaag nog als een belager aan de deur. Daarom spreekt de Heer ook over die dingen in zijn woord. En ik zou zeggen, laten we samen als kinderen van de Heer daar heel waakzaam over zijn. Want ik weet, we kunnen daar veel over zeggen en soms niet zoveel over zeggen. Maar het is dus heel belangrijk dat we daar oog voor hebben. En niet alleen oog voor hebben, maar dat we ook weerstand bieden. Wat zegt Paulus over de zonde? Bied weerstand tegen de zonde tot wat? Tot bloedens toe. Moeten we eens dieper over gaan nadenken. Als er dingen zijn in ons leven, als we denken aan zonden, dan denken wij misschien dan direct aan het seksuele. Maar er zijn vele andere dingen in het leven. Niet alleen het seksuele, maar er zijn veel dingen in ons leven waarvan wij weten, dit moet veranderen in ons leven. En daarom juist laten we rekening houden dat we kinderen van de Heer zijn, dat we geroepen zijn om voorbeelden te zijn. Omdat we geroepen zijn om licht te zijn, om zout te zijn. Dit alles, want licht betekent ook offensief zijn. Waar licht komt, verdwijnt duisternis. Als wij licht verspreiden, dan verdwijnt de duisternis. Halleluja. Maar weet je, daarom moeten wij hebben gesproken en we hebben gezongen over de Heilige Geest. Weet je dat geest en vlees, komt dat overeen? De Heilige Geest en ons vlees. Vlees en geest hebben vijandschap. Dat betekent het zondige. Daar heeft de Heilige Geest geen uitstaans mee. Daarom is het belangrijk dat wij ernaar streven naar een zuivere wandel in de Heer. De Bijbel zegt duidelijk, ons sterfelijk lichaam is verkocht onder de zonde. Maar dank God, Jezus is gekomen en heeft ons gered, heeft ons verlost, heeft ons nieuw leven gegeven. Dus laten we nooit zorgen voor die kortsluiting. En als die kortsluiting komt, dat we direct het in orde maken met de Heer. Dat kunnen wij. Johannes zegt het ook heel duidelijk. Als wij gezondigd hebben, God is getrouw als we belijden. Als we onze zonden belijden. Want weet je, vandaag de dag gebeurt er heel wat. Het is dus belangrijk, ik heb Jesaja aangehaald, en ik zou nog veel andere Bijbelteksten kunnen aanhalen, maar alle mensen hebben gezondigd, zegt de Bijbel. Niet één is een uitzondering. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De Bijbel zegt ook, niemand is zo goed dat hij goed doet zonder te zondigen. Moeilijk, hè? Vind je niet? Maar toch zegt het woord van de Heer dat. En dat brengt ons eigenlijk in de armen van Jezus. Als we dat besef krijgen, dat is niet slecht. Integendeel. Als we dat besef hebben, we hebben Jezus nodig. Dat drijft ons als het ware in de armen van de Heer. Want als we een vijand willen verslaan, die is al verslagen op het kruis van de Golgotha, maar we hebben nog een wandel, we hebben nog een weg te gaan. Waarin Paulus dus zegt, weerstand bieden tegen alles wat niet goed is. En die weg is in de Heer. Die weg is in afhankelijkheid van de Heer. En daarom is het dus goed dat we leren de strategie van de vijand kennen. Die belager die aan de deur ligt en die naar ons uitziet met beheerte om over ons te gaan heersen. Het is goed dat we weten hoe dat allemaal in elkaar zit. Want de Bijbel zegt ook, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan wat? Aan kennis. En waar openbaring ontbreekt, daar verwildert een volk en raakt de weg kwijt. En Paulus spreekt hier aan naar bekeerde mensen toe. Maar hij moedigt aan, dus om weerstand te bieden. En niet alleen dus vanuit angst of wat dan ook, in tegendeel, vanuit vastberadenheid. Want ik wil een rein leven in de Heer. Ik wil een reine wandel met God hebben. En dat gaat niet altijd over roze geur en maneschijn. Er is strijd, er is moeite. Ik heb dat ook in mijn leven al vaker meegemaakt. Ik sta hier niet als de superman. Hè? Ik sta hier als de gelijke met jullie, samen. Maar we mogen elkaar aanmoedigen om daar rekening mee te houden. Zorgen dat we in balans zijn. Want er wordt vandaag de dag heel veel over liefde gesproken. En is dat goed? Het is goed dat we over liefde spreken. Absoluut. Maar we moeten ook durven spreken over alles wat ermee samenhangt. Dat we daar evenwicht in hebben. Want ik merk bijvoorbeeld, ik heb nog gehoord, mensen die pastoraat doen. Ik weet niet of er hier mensen zijn die pastoraat doen. Dat zal wel. Ik hoorde eens van iemand die zei, ja maar ja, we zijn met iemand bezig, maar die wil nog niet willen. En die wil nog niet ja zeggen, die wil dat nog niet. Ik heb er een beetje moeite mee. Want we moeten kunnen kiezen, we moeten kunnen kiezen. Lukt dat niet in één keer, maar we kiezen en we gaan ervoor. We geven ons in onze totaliteit aan de Heer. Vandaag de dag zien wij dat er heel wat op ons afkomt. We zouden heel veel voorbeelden kunnen geven. En de gemeente van Jezus Christus geeft een grote uitdaging de dag van vandaag. En dat is om weerstand te bieden. Collectief, als geheel, persoonlijk, maar ook collectief om weerstand te bieden. Zodanig dat we als gemeente de weerstand bieden tegen alles wat op ons afkomt. Want we leven in een tijd waar het steeds moeilijker zal worden om te zeggen, dit is zondig. Dit is niet naar Gods wil. O ja, en jullie prediken liefde. Ja, wij prediken liefde. Maar we zijn ook aan Gods woord verbonden. En ook gebonden aan Gods woord. Maar we leven in tijden dat we heel voorzichtig moeten zijn wat we nog zeggen. Zonde mag geen zonde meer genoemd worden, want alles mag, alles kan, niks moet meer. Dat is onze samenleving is aan het evolueren. In mijn ogen devalueren, maar het is aan het evolueren naar al dat soort dingen van alles kan, alles mag, niks moet meer. Ik mag kiezen wat voor soort mens ik zal zijn. Ik ben een vrouw vandaag. Of ik ben een man vandaag. Of ik ben non-binair, of hoe noemen ze dat allemaal. Dat zijn allemaal dingen. Kijk, als je met gezond verstand erop kijkt en je houdt de spiegel van de Bijbel erbij, mogen wij nog een mening hebben? Mogen wij nog zeggen wat er aan de hand is? We zien, broers en zusters, dat we een strijd te voeren hebben. Dat we moeten zorgen dat we in de eerste plaats, daarom ben ik er ook mee begonnen, dat we sterk staan als persoon in de Heer, niet uit onszelf. Als we het in eigen kracht doen, dan gaan we falen. Maar als we het doen vanuit de kracht van de Heer, de Heilige Geest is daar om ons te helpen. Jezus zegt, ik zal u een trooster geven, de Heilige Geest. Jezus is aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor u en mij. Maar hij heeft zijn geest gezonden. En het is door zijn geest dat wij hindernissen kunnen nemen. Daarom laten wij vertrouwen, de Heilige Geest is in jullie, is over ons, is met ons. En daarom mogen wij vertrouwen op de Heilige Geest die ons zal helpen in dit alles. Want we merken Jezus' eerste woorden die hij sprak in zijn bediening. Wat waren die? De allereerste woorden die hij sprak. Toen zei hij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus broers en zusters, het gaat in de eerste plaats om bekering. De Heer roept ons om in geloof te staan. Want het is door het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat kan niet. De Bijbel is daar heel formeel in. We moeten dus in geloof gaan staan. En geloof zijn de ogen waardoor wij God kunnen zien. In geloof, wij kunnen ons geloof openen. En geloof komt van de Heer. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. Als we ons hart openen naar God, zal God ervoor zorgen dat we geloof hebben. Dat het geloof in ons is. Want de Bijbel spreekt over de haven van geloof ook. Dus de Heere zorgt ervoor. En wie is het grootste voorbeeld van geloof? Dat is onze vader Abraham. Abraham was de vader van de gelovigen. En we zien ook, het was een bijzonder man. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus als we gerechtvaardigd zijn, is dat in de eerste plaats door het bloed van Jezus Christus. Hij is voor ons gekruisigd in onze plaats, maar hij heeft gerechtigheid gebracht. Het leven bestaat door gerechtigheid geen. En Abraham, wij zien, ook hij had fouten, of niet? Toen hij op weg was, op een bepaald moment was hij angstig. En toen zei hij tegen Sarah, zeg maar dat je mijn zuster zit. En dat liep bijna helemaal verkeerd af. Want Abraham zei, ja, zeg maar dat je mijn zuster zit. En dat ik je broer ben. Hè? Maar dat liep bijna verkeerd af. God moest ingrijpen. En we zien ook daarin al een prachtig voorbeeld, als we door geloof leven, dat de Heer wel onze zwakheid te hulp komt. Daarom komt de Geest onze zwakheid te hulp, zegt Romeinen 8. Hè? We weten soms niet waar we moeten bidden, maar de Geest komt onze zwakheid te hulp. Maar dat is in veel dingen zo, dat de Heilige Geest onze zwakheid te hulp komt. En we zien, Abraham heeft dat een paar keer gedaan. En weet je wie dat ook gedaan heeft? Isaac heeft hetzelfde gedaan. En we zien dat dat doorgewerkt heeft ook naar Jacob. Dat zien we heel duidelijk. We kunnen in die lijn verder kijken, dat ieder mens, ieder kind van de Heer zijn moeite heeft, zijn zwakheden heeft. En het is dus belangrijk dat we dat proberen te onderscheiden, waar het op aankomt. De Bijbel staat garant voor de waarheid. En als we de Bijbel lezen, zien we heel duidelijk, de Bijbel verbloemt het niet. De Bijbel schrijft het neer zoals het gegaan is, zodat ook wij bemoedigd worden. Dat we niet moeten zeggen van, oh wauw, dat waren onberispelijke mensen die niks verkeerd deden, die wandelden in de weg van de Heer. Daarmee wil ik je niet aanmoedigen om verkeerde dingen te gaan doen. Absoluut niet. Integendeel, laten we ons inzetten. Laten we ons inspannen om dicht bij de Heer te leven. Wat Abraham deed, staat hier ook heel duidelijk, eerlijk beschreven. Vandaag heeft de zonde van zijn betekenis verloren. En het is aan ons, en ik heb dat echt op mijn hart om dat te zeggen. Laten we waakzaam zijn. Dat is voor elke gemeente. Waar ik ook kom, wil ik dat vertellen, wil ik dat zeggen. Laten we waakzaam zijn dat we de zonde niet binnensluipt. Dat we geen precedenten scheppen. Dat we eigenlijk waakzaam blijven over die dingen. Mag er dan geen genade zijn? Absoluut. Er mag zeker genade zijn. Maar laten we waken over die dingen. Ik zou daar misschien veel voorbeelden kunnen al over geven. Vanuit het verleden, maar ook uit het heden. Dat we waakzaam moeten zijn. In sommige kerken wordt zonde al geen zonde meer genoemd. Wist je dat? Je zou misschien schrikken en zeggen, ja, jammer. Ja, dat wordt niet meer genoemd, want ja, de liefde van God staat boven alles. En uiteindelijk, goed, ik wil dit nog zeggen. De mentale betekenis van zonde moet opnieuw zijn plaats krijgen. De echte betekenis daarvan. Dat is eigenlijk totaal indruisend tegen wie God is. En het heeft zijn enige geboren zoon gekost. Laten we dat altijd heel goed voor ogen houden. Dat we dat heel goed zien. Wie kent dat lied Amazing Grace? How sweet the sound that saved a wretch like me. He, dat is een ellendeling, een wrak. En zo zijn we, wanneer we in zonde geweest zijn. En we komen dan in het licht. Het immense verschil. Halleluja. Ik wil aanmoedigen, kom, laten we dicht bij de Heer leven. Dat we de les der geschiedenis, dat we die goed voor ogen houden. Winston Churchill, het licht komt pas ten volle tot zijn glorie als er ook een schaduwkant is. Mooi gezegd, hè? Churchill had trouwens heel mooie uitspraken. Ik heb me daar eens in verdiept. Hij zei ook onder andere, dat is een beetje grappig, hij zei, 1 appel per dag houdt de dokter van je weg. En dan wacht hij even en dan zegt hij, tenminste als je goed kan mikken. De noodzaak van alert te zijn, waakzaam te zijn, is hier aan de orde. Jezus heeft dat vele keren gezegd, wees waakzaam. De Bijbel zegt dat vele keren, wees waakzaam. En ik geef eerlijk toe, ik ben al vele keren in mijn leven een beetje nonchalant geweest. Ik ben christen, halleluja. Maar laten we waken, broers en zusters. En niet als mensen die in een hoekje zitten, angstig en wat weet ik veel. Absoluut niet, dat bedoel ik echt niet. Maar dat we alert zijn voor die dingen. Want Paulus zegt tenslotte, die grote, geweldige man van God. Die zegt, als ik het goede wens te doen, dan zit hij met iets verveeld. Dan is het kwade bij mij tegelijkertijd aanwezig, zegt hij. En niet wat ik wens, je kent wel die tekst. Hè? Dus ook hij worstelt en worstelde daarmee. Daarom juist, dat toont ons eigenlijk hoe waakzaam we moeten zijn over die dingen. Onverschilligheid, laten we daar ver van weg blijven. Dat we niet zingen zoals Frank Sinatra in de tijd, I did it my way. Bekend lied. Ik doe het op mijn manier en het is mijn weg. En ik heb van niks spijt. Ik heb van veel dingen spijt, broers en zusters. Dat ik anders had moeten doen. Maar goed. We hebben het gehad over die slang ook. Maar we hebben ook die oude ik. Hè? De oude ik dragen wij mee. Ooit zei onze eerste voorganger, een demon zou je er nog kunnen uitgooien, die parten speelt, maar de oude ik, zegt hij, die draag je mee tot je deze aarde verlaat. En die moet waar zijn. Die moet in de plaats der kruisiging zijn. En dat is een opdracht. Want weet je, vaak houden wij onze eigen ik in de plaats der kruisiging. We leggen hem in de plaats der kruisiging. Maar het probleem is, na 3 dagen staat hij weer op. En dan moeten we hem weer. Dat is waakzaam zijn. Dat is ook een vijand van ons nieuw leven. Dat is die oude ik. De oude dingen. En als we dan in moeilijkheden zijn en problemen zijn, die oude dingen, die keren dan gemakkelijk terug in ons leven. En daar knakt het bij veel mensen af. Omdat ze dan, ja, het slaat tegen, het gaat tegen. En dan keren ze terug. Ik ken al verschillende mensen. En niks is ellendiger dan iemand die de Heer vurig gediend heeft, die vurig met de Heer gewandeld heeft, maar die dan uiteindelijk alles loslaat en opnieuw de wereld intrekt. Weet je, dat is zo verdrietig. En daarom juist is het nodig dat we elkaar vermanen. Dat we elkaar bemoedigen. Dat we er voor elkaar zijn. Laten we niks laten meesluipen in ons leven. Want weet je, als we een draadje geven aan de vijand, dat is precies als een trui. Die zo met een draadje loszit. Als kinderen, ik mag niet te veel vertellen, maar ik heb vaak aan zo'n draadjes getrokken. Jongens op school, hè, daar liepen ze met een lange draad. Als de duivel een draadje vindt, dan gaat hij je trui aftrekken, hoor. Maar goed, even over de sterke kanten. Als we onderworpen leven aan de Heer, dan staan wij als meer dan overwinnaars. Echt waar. Als we dicht bij de Heer staan, als we onze ogen gericht houden op de voleinder des geloofs, dan zullen wij nog struikelen, zoals Jacobus zegt. Wij struikelen in velerlei opzicht, maar het is niet zo dat we struikelen, vallen en blijven liggen. We staan opnieuw recht. En ik wil iedereen aanmoedigen, als je zegt, ik zit in een periode van, ik ben al verschillende keren gestruikeld, blijf op de Heer vertrouwen, blijf op Hem zien. En Hij zal ervoor zorgen dat we ons iedere keer weer herpakken. Ik wil een heleboel overslaan nu, want ik wil ook besluiten. Abraham wandelde lang met de Heer. En wij, sommigen van onder ons, wandelen al heel lang met de Heer. En Abraham heeft heel lang moeten wachten op de vervulling van de belofte. En daar zit de les in voor ons. Wij zijn vaak ongeduldig. Hè? Wij geloven, de Heer heeft ons iets gegeven. De Heer heeft ons iets op mijn hart gelegd. Het gebeurt maar niet. Ik zou zeggen, volhard. Wie volhardt tot het einde? Wie volhardt zal bekomen datgene wat God beloofd heeft? Het is heel belangrijk dat we volhardend bezig zijn. Net als een Abraham die volhardend bezig was. En weet je, op een ouderdom die voor ons onvoorstelbaar zou zijn, hebben ze kinderen gekregen. Toen Abraham die belofte kreeg, toen hij al heel oud was, geloof mij, heeft het woord en heeft de daad bij het woord gezet. Hè? Hoe oud hij ook was. Ik denk dat ze een tent geschud heeft. Nee? Maar ze hebben een kind gekregen. En die belofte is vervuld geraakt. En dat is geweldig. En het is aan ons om te blijven doen datgene waar God ons geplaatst heeft, waar we mee bezig zijn, zodanig dat we ook datgene bekomen wat God beloofd heeft. En hier zijn veel mensen absoluut aanwezig, waar God nog een plan mee geeft. Hoe jong of hoe oud we ook zijn, God heeft een plan met uw leven, met mijn leven. En ik zou zeggen, zoek dat plan voor het aangezicht van de Heer. Heer, wat wilt Hij dat ik doen zal? En in een gemeente moet je niet bang zijn, je gaat niet voor mekaars voeten lopen. Als we op de Heer vertrouwen, zal iedereen zijn taak hebben, zal iedereen een bediening hebben die past bij het geheel van de gemeente. Want de gemeente is een geheel, is een goed draaiend geheel, waarin iedereen meewerkt met elkaar, waar leiderschap is, waar mensen zijn die verantwoordelijk zijn. Maar als dat goed samenwerkt, geloof mij, dan gaan er heel wat dingen gebeuren. En dan zullen we samen in staat zijn om weerstand te bieden tegen alles wat op ons afkomt. Want wat we zien vandaag de dag, dat is dat de gemeentes worden bedreigd. En ik hoop dat er niks binnensluipt, anders imploderen gemeentes. En dat kan niet de bedoeling zijn. De bedoeling is dat wij als gemeente ons doel bereiken dat God gesteld heeft. Wij mogen het evangelie verder verkondigen. Wij mogen datgene wat Jezus gedaan heeft, mogen we verder uitdragen. Zoals Hij was in deze wereld, zo zijn ook wij. Maar laten we afrekenen met alles wat ons beperkt. wat ons verhindert. Laten we diep in onszelf kijken. Doe aan zelfonderzoek. Niet om in een hoekje te zitten en met zelfbeklag. Nee, maar doe zelfonderzoek. Paulus zegt dat, onderzoek jezelf. Of je wel in het geloof bent. En dat is gezond, broers en zusters. Onszelf een goede reflectie geven. Want welke neiging hebben wij vaak, als het niet gaat of niet goed gaat, nou, het ligt bij de ander. Hè? Niet bij ons, maar het ligt bij de ander. Laten wij diep in onszelf kijken. Het kan bij een ander liggen, maar dat betekent nog niet dat wij moeten opgeven. Integendeel. Ik zou zeggen, het geeft ons een boost om nog des te toegewijder te zijn. Laten we dus in de Heere wandelen. Laten we dus ook, als we zien dat er iemand in die hypnose geraakt, dat we die rots werpen, dat we die steen werpen. Dat we Jezus proclameren. Dat we bidden in Jezus' naam. Zodanig dat de slang wijkt. Want er is nog een zekere macht. Wij zien dat in deze wereld. Hij is de overste van deze wereld. En hij is bezig met een plan te volvoeren. Met zijn trouwanten. Wij zien dat. We onderscheiden dat. We zijn geroepen om eigenlijk ontmaskerd de duisternis. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat in het duister verricht wordt. Maar eens dat aan het licht komt, zien we het. En want al wat aan de dag komt, is licht. En daarom als christenen zijn wij geroepen om de bazuin aan de mond te zetten. En te zeggen, hey, er is uitkomst, er is nieuw leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Laten we die bazuin aan de mond zetten. Dat is het tegenhef, bij manier van spreken, van wat er allemaal aan het gebeuren is. Maar laten we dus ook goed oog hebben, wat is er werkelijk aan de hand. Niet om daarin en op te gaan en het geestelijke te vergeten. Integendeel, om des te meer het geestelijke naar voren te brengen. Oh, ik zou nog heel veel, ik heb een heleboel moeten overslaan. Maar allez, ik hoop dat het een beetje bijbrengt van dat we persoonlijk naar de Heere toe, als gemeente naar de Heere toe, en dat we die opdracht die we hebben. We leven in een eindtijd, geloven we dat? We leven in een eindtijd. We leven in een eindtijdfase. En ik zeg, ik plak daar geen jaartal op, of wat dan ook. Maar in ieder geval, het gaat razendsnel, beste mensen. Het gaat razendsnel. En daarom juist, laten we in vorm zijn. Laten we bij het leger van God horen en het evangelie verkondigen. En zorgen dat we discipline hebben in ons leven. Mogen God zijn woord zegenen.